Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103, daarvan het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het 3e hoofdstuk en daarvan de 1e 6 versen. Wij herzeggen nu Openbaring 3, de versen 1 tot en met 6. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 60e vers: al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openbaring 3, de eerste 6 versen. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij te waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze belijdenisdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 3 en daarvan het vijfde vers. Openbaring 3 en daarvan het vijfde vers waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Tot zover. Kattegezante, gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden een belofte voor overwinnaars. Een belofte voor overwinnaars. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de witte kleding die zij dragen zullen. In de tweede plaats op de geschreven naam die ze houden zullen. En in de derde plaats op de hoogste erkenning die ze krijgen zullen. Een belofte voor overwinnaars. Onze eerste gedachte, de witte kleding die zij dragen zullen. De Heere zegt, die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Onze tweede gedachte, de geschreven naam die ze houden zullen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En onze derde gedachte, de hoogste erkenning die zij krijgen zullen. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Gemeente, de tekstwoorden in deze bijzondere uren zijn genomen uit een van de brieven die Johannes moest schrijven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Er waren meer gemeenten in Klein-Azië dan zeven. En de vraag is, waarom heeft Johannes dan maar zeven brieven moeten schrijven? Dat is symbolisch bedoeld. Deze brieven waren ook niet alleen voor die plaatselijke gemeente toen. Want dan zou het ook niet zoveel betekenis meer hebben om er nu vandaag nog over te preken. Maar die brieven die waren bedoeld voor de kerk van alle tijden en voor alle plaatsen. En zo ligt er in de brief aan Philadelphia een boodschap voor de gemeente van Nunspeet. Zo ligt er in de brief aan Sardis een boodschap voor de gemeente hier in Nunspeet. En daarom is het ook gepast om daar op deze morgen bij stil te staan. Sardis was een hele belangrijke stad in die dagen in Klein-Azië. Eigenlijk een onneembare vestingstad. Een stad gelegen in de bergen, die maar op één manier bereikbaar was via een smal bergpad. En daarom was deze stad ook zo goed te bewaken. Je zag de vijand altijd aankomen. Het was ook een begenadigde stad. De Heer had in Sardis ook van zijn kinderen. Er hebben vele Joden gewoond. Er zijn resten gevonden van een grote synagoge. Het was ook een hele welvarende stad. En dat kwam omdat er in de rivier die door deze stad stroomde goud gevonden werd en edelstenen. Er zijn zelfs twee edelstenen naar deze stad genoemd. Dan denk ik aan Sardius en Sardonyx, twee edelstenen die we in de Bijbel tegenkomen en die afgeleid zijn van de naam van deze stad. Maar het is ook een vergane stad. Het is een stad die ten onder gegaan is onder keizer Tiberius, volledig verwoest, zoals met zoveel steden op deze aarde al is gebeurd, want hier beneden is het niet. Deze wereld gaat voorbij. En nu gaat het mij ook niet zozeer om die stad, al zouden er ook wel vergelijkingen te maken zijn, maar jonge vrienden, het gaat mij om de brief, het gaat mij om de boodschap. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wel een hele ingrijpende brief is. Een hele ontdekkende brief. Want de Heere zegt dat er in de gemeente van Sardes mensen zijn die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Dus zij belijden wel de waarheid, zij geven zich uit voor een kind van God, maar het zijn naamchristenen. Ze zijn het alleen met de mond en niet in hun leven. En de Heere ziet dat. De Heere weet hoe wij belijdenis doen, of het een zaak is van ons hart, of dat het alleen een zaak is van onze mond. En nu zijn er ook daar in de gemeente van Sardes mensen die de Heere vrezen. Het was wel een minderheid. Want de Heere zegt ook tegen die gemeente, versterk het overige dat sterven zou. Je zou het kunnen vergelijken bij een kachel die goed gebrand heeft en die nog nagloeit. Maar het getal van Gods kinderen, het geestelijk leven in de gemeente van Sardes, is aan het afnemen. Als het zo doorgaat, dan is het wezen van de gemeente straks weg. De levensritselingen worden minder. En de Heere waarschuwt daarvoor in de gemeente van Sardes. En dan eindigt hij met zo'n troostvol woord. En dat is de inhoud van onze tekst, vrienden. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Die overwint, het is een belofte. Een belofte voor overwinnaars. En dat is niet alleen in deze brief, maar ook bij de andere brieven vinden we telkens zo'n belofte met een zegen voor de toekomst. Die de Heere in het vooruitzicht stelt voor degene die hem vrezen. Een toekomstige zegen. En dan bevat jullie belijdenistekst wel een hele rijke belofte. Want in deze tekst worden namelijk 3 zegeningen beloofd. Er wordt gesproken over een bekleed worden met witte klederen. Er wordt gesproken over een naam die behouden zal blijven. En er wordt gesproken over een erkentenis die zij krijgen zullen. En jonge vrienden, voor wie is nu deze belofte? De Heere zegt dat erbij. Hij zegt, die overwint. Die overwint. Dat is een woord dat onderscheid maakt. Het laat zien dat niet al degenen in Sardes tot de ware gelovigen behoren. Er zijn er die overwinnen, maar er zijn er ook die verliezen. Er zijn 2 soorten van belijders. Het is alsof de Heere zegt, de waarheid moet uit de vruchten blijken. Het zal in het leven openbaar komen of de belijdenis een oprechte belijdenis is. Die overwint. En met die overwinnaars worden dezelfde mensen bedoeld als uit het 4e vers. Maar de Heere zegt, gij hebt enige weinige namen, ook in Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Dit woord maakt dus onderscheid, die overwint. Vrienden, dit woord is voor jullie bestemd. Als je mag horen bij degene die overwinnen. Maar dat overwinnen, dat duidt ook op een strijd. Overwinnen, je hoeft niet te overwinnen als er geen strijd is. Het is dus blijkbaar niet vanzelfsprekend dat iemand overwint. Overwinnen is een kenmerk van genade. Er zijn ook mensen die verliezen. De Heere zegt het ook in dat 4e vers, dat er maar enige weinigen zijn die hun klederen niet bevlekt hebben. De meesten hebben hun klederen bevlekt. De meesten hebben verloren. Waarmee dan bevlekt? De kanttekening zegt dat is die zichzelf met onzuivere leer en met een onkuis leven als de Nicolaïten niet hebben ontreinigd. Het is natuurlijk een gelijkenis als het hier gaat over de bevuilde klederen. Er zijn er in Sardes geweest die zo'n mooi begin hadden, maar die hun klederen besmeurd hebben. En dan betrekt de kanttekening dat op leer en leven. Dus je zou kunnen zeggen, in het begin waren ze zo zuiver in de leer. Ze stonden pal voor de waarheid. Ze stonden er helemaal achter. Maar ze hebben hun klederen bevlekt. Ze zijn op den duur van de waarheid weggegaan. Ze zijn hun eigen weg gegaan. Dat zijn geen overwinnaars, maar dat zijn verliezers. En wat zijn er ook velen die zo ook de kerk verlaten hebben. Wat zijn er velen die zo ook hun belijdenis hebben in de praktijk ontkracht. Dat zijn geen overwinnaars, maar dat zijn verliezers. En misschien wel bij de waarheid gebleven, maar hoe is het in het leven? Ook in het leven kun je blijkbaar je klederen bevlekken door in de zonde te gaan leven. Door onkuis te gaan leven. Door Gods wet aan de kant te schuiven. Dat zijn verliezers. Mensen die met Gods wet niet rekenen. En jonge vrienden, ik denk als je dit woord hoort, dat je bij jezelf moet zeggen, Heere, hoe zal ik ooit staande kunnen blijven? Zeker als je je eigen hart wat kent. Er zijn zoveel verleidingen en wij zijn zo krachteloos in onszelf. Dat kan natuurlijk alleen als de Heere staande houdt. Deze belofte die hier staat voor overwinnaars, vrienden, die moet jullie verbinden aan de troon van Gods genade. Ik verwacht ook niet dat jullie hier vanmorgen zitten als mensen die zeggen, oh, dat gaan we even doen. Want als dat zo is, dan hebben wij de catechisatie absoluut niet goed gegeven. Dan hebben wij het stuk van de ellende waar de eerste lessen over gingen niet goed behandeld met jullie. Nee, dit is niet iets wat we kunnen in eigen kracht. Dit woord ziet op genade. Dat hebben jullie nodig. En dat staat ook straks in de vragen. Belooft gij door de genade Gods deze belijdenis volstandig te zullen blijven? Er staat niet belooft gij in eigen kracht. Want dat zal nooit gaan. Maar door de genade Gods. Dat woord overwinnaars, dat ziet op genade. In vers 4 lezen wij, overmits zij het waardig zijn. Maar waardig zijn, dat is wat anders dan verdiend hebben. De kanttekening zegt, deze waardigheid in hen komt niet uit hun krachten, nog uit verdiensten, maar van Christus. En omwille van Christus verdiensten, terwijl hun Christus door zijn verdiensten zodanige vergelding uit genade waardig acht en waardig maakt. Kijk, daar gaat het om. Die overwint, mag ik het zo zeggen, die overwint, dat zijn ten diepste de verliezers. De verliezers, je zult zeggen, dominee, hoe bedoelt u dat? Wel, dat zijn degenen die het zelf verliezen. Dat zijn degenen die het zelf niet kunnen. Dat zijn degenen die Christus nodig krijgen. Dat zijn degenen die zich van Hem afhankelijk weten. Waardig zijn om in witte klederen te wandelen. Dat zal nooit zijn omdat wij zo gestreden hebben. Maar dat zal alleen kunnen zijn als we deel hebben aan die grote overwinnaar, de Heere Jezus Christus. En om die in die overwinning te delen, dan zullen wij het eerst zelf moeten verliezen. Want als wij het eerst niet zelf verliezen, dan denken we altijd dat de overwinning iets is van de Heere en van ons. Dat wij het samen gedaan hebben. Maar de Heere laat zijn kinderen verliezen. Opdat ze gaan leren, Gij, Heere, alleen Gij zijt. Verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En die nou zo overwinnen, die zullen bekleed worden met witte klederen. Natuurlijk is dat een gelijkenis. Zoals ook in het tweede punt daar sprake is van een gelijkenis. Bekleed worden met witte klederen. Eigenlijk staat er, die zal al zo bekleed worden. Dus deze belofte is niet alleen voor Sardis, maar een ieder die overwint, die zal al zo bekleed worden, gelijk die gelovigen in Sardis. Dus de gelovigen uit Nunspeet, die zullen al zo bekleed worden als de gelovigen uit Sardis. Die belofte geldt nog. En hoe bekleed worden? Met witte klederen. Een beeldspraak die heel vaak in de Bijbel voorkomt. Van nature dragen wij bevlekte klederen, zo spreekt de Bijbel daarover, door onze zonde. Wij hebben onze klederen bevlekt, wij zijn al bevlekt door onze erfzonde. En wij bevlekken onze klederen met onze dadelijke zonde. En overal waarmee wij bedenken ons te kunnen bedekken, dat is niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Zelfs de mantel van onze eigen gerechtigheid, waar we zo trots op kunnen zijn, dat is voor de Heere een wegwerpelijk kleed. Er staat hier, die zullen bekleed worden. Ze zullen dat kleed krijgen om niets. Ze zullen niet zichzelf kleden. Maar de Heere zal hen ontkleden. De Heere zal hen ontdoen van al hun eigen kleden, van hun bevuilde klederen. En die overwinnaars die krijgen het kleed van Christus. Wij zullen hier op aarde bekleed moeten worden met het kleed van zijn gerechtigheid. En we zullen hier op aarde bekleed moeten worden met het witte kleed van zijn heiligheid. En vooral op dat laatste ziet deze belofte, vrienden. Het gaat om een leven in heiligheid, die overwint. Die zal bekleed worden. Ook de ware gelovigen kunnen in dit leven hun paadje niet altijd recht houden. Ook de ware gelovigen bevlekken hun klederen. Denk maar aan Jozua uit Zacharia 3. Maar dit verschil, die overwint, die deel heeft aan Christus dus, die zal straks zijn vuile kleed hier achterlaten. En die zal bekleed worden met witte kleding. Die zal een kleed in ontvangst nemen straks dat volkomen wit is, waar geen vlekje op te vinden is. Witte kleding, symboliek natuurlijk. Witte kleding, daar gaat een boodschap van uit. Van kleding gaat altijd een boodschap uit. Natuurlijk letten wij op onze kleding op een dag als deze. We hebben zondagse kleding als we naar de kerk gaan, want met kleding straal je iets uit. En wat is witte kleding? Witte kleding is het beeld van de reinheid. De zondeloosheid, de smetteloosheid, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk glanzend wit. Die zal bekleed worden met glanzend witte klederen. Zoals de priesters in de tempel een linnen lijfrok droegen die helder wit was en die de reinheid symboliseerde. Mag ik het anders zeggen? Die zal verlost worden van alle ongerechtigheden. Die zal straks verlost worden van alle verkeerde hartstochten, die zal verlost worden van alle onzuiverheden, die zal wandelen in witte kleding. Witte kleding is ook het beeld van de blijdschap. Denk aan de bruidsjurk, die nogal eens wit is, beeld van blijdschap, een Bijbels beeld ook, beeld van de overwinning. Beeld van de overwinning, want de ruiter op het witte paard gaat uit overwinnende en opdat hij overwon. Wanneer de Romeinen een overwinning behaald hadden, dan hielden ze vaak een processie in witte toga's om hun overwinning zichtbaar te maken. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En uit vergelijkbare teksten weten we dat die klederen ook lang zullen zijn. Lange, witte klederen. En dat ziet op rust. Wanneer een oosterling aan het werk is, dan heeft hij geen lange klederen, maar opgeschorte klederen. Lange klederen, dat ziet op rust. Die zal rust krijgen. Er zal aan de strijd een einde komen. De strijd zal niet eeuwig duren. Maar die overwint, die zal straks de zonde achter zich laten. Die zal de wereld achter zich laten. En die zal komen op de plaats van de overwinning. Lieve vrienden, dat is wat we jullie van harte toe willen wensen vanmorgen. Het is een belofte. Ik kan niet zeggen dat is een belofte voor al onze catechisanten. Maar ik mag wel zeggen, dat is een belofte voor degene die overwint. Niet voor degene die afvalt, maar voor degene die overwint. Die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. De tweede zegen waar hier over gesproken wordt, dat is over het geschreven staan in het boek des levens. Dat is natuurlijk ook beeldspraak. De Heere in de hemel, hij houdt als het ware een boekhouding bij. Natuurlijk is dat niet echt zo, jongens en meisjes, want de Heere heeft dat niet nodig. Wij kunnen dat allemaal niet uit ons hoofd, wij moeten dat opschrijven en bijhouden en optellen. Maar er staat in de Bijbel dat de Heere ook een gedenkboek heeft voor zijn aangezicht. De Heere vergelijkt zich daarmee met ons mensen, om het voor ons enigszins duidelijk te maken. En in dat gedenkboek, daar schrijft de Heere wat de mensen doen. Iedere dag van wat een ieder gedaan heeft. En dat boek dat gaat ook open. Als we voor Gods rechterstoel staan, dan gaat dat boek open. Er staat in Openbaring 20, en de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werk. Dus de Heere houdt ons leven bij. Hij telt de schulden op die de goddelozen maken in dit leven. Hij houdt het allemaal bij. Hij houdt de tranen van zijn kinderen bij. De dichter van Psalm 56, hij wist dat zijn tranen op de rol van de Heere geschreven waren. Iedere traan, zou je kunnen zeggen, maakt de Heere aantekening van. Waarom? Omdat die tranen van zijn kinderen voor hem van zoveel waarde zijn. En omdat hij de tranen van zijn kinderen ook eenmaal wreken zal. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Laten we dat bedenken, gemeente. Het is niet om het even hoe een mens leeft. Maar er is ook een boek des levens. En het boek des levens, dat is een ander boek. Dat is niet een gedenkboek, maar dat is een boek, een namenboek zouden we kunnen zeggen. Dat is een register, zoals we in de steden bevolkingsregisters hebben, waar mensen ingeschreven staan, geboorteregisters. Zo heeft de Heere ook een register van het hemelse Jeruzalem. Daarheen verwees ook het register uit Psalm 87. Ook daar hebben we gelezen en gezongen van namen die geschreven staan. En dat bevolkingsregister, dat is een beeld, zou je kunnen zeggen, van het register van de uitverkorenen. De namen die de Heere heeft opgetekend van eeuwigheid. De namen van degene die zalig zullen worden. Staat onze naam daarin? Dat weten we niet. In ieder geval weten we ook niet dat onze naam daar niet in staat. De Heere houdt dat boek zorgvuldig dicht. Want stel je voor dat wij in dat boek zouden kunnen kijken, dan zouden we zeggen, zie je wel, ik ben niet uitverkoren en dat heeft geen zin. Maar gemeente, dat laat de Heere ons niet weten. De uitverkiezing is in de Bijbel niet een muur, maar de uitverkiezing is juist een poort. De uitverkiezing laat ons juist zien dat er mensen zalig zullen worden, omdat er zo'n boek is. En de namen die in dat boek staan, die zullen niet doorgehaald worden. De namen van ons kerkelijk register, ze zullen weer een keer doorgehaald worden. Heel aangrijpend dat ook in deze belijdenisdienst de naam van een van onze belijdende leden moest worden afgekondigd. Haar naam staat nu niet meer bij de belijdende leden. En jullie naam, ik hoop dat die naam nog lang in het register van de kerk mag staan. Maar er komt een moment, dan moet jullie naam worden doorgehaald. Dan hoop ik niet dat dat is omdat je weggegaan bent. Maar dan hoop ik dat het mag zijn omdat je gestorven bent. Dat je je belijdenis trouw mag blijven, zolang als je leeft. Want het is wel een ja-woord wat je geeft voor Gods aangezicht. Maar ook die naam gaat een keer doorgehaald worden. En nu gaat het in jullie belijdenisdienst, vrienden, over een boek waarin namen staan die niet doorgehaald zullen worden. En de Heere wil die strijders, die niet kunnen overzien dat ze zullen overwinnen, die wil de Heere juist bemoedigen met deze boodschap. Die overwint. Hun naam zal niet uitgedaan worden uit het boek des levens. Hun naam zal niet doorgehaald worden. Wat de Heere geschreven heeft, dat heb ik geschreven. En nou kan ik de vraag van jullie begrijpen als je zegt, dominee, maar dat weten we toch niet. Zou een mens daarachter kunnen komen dat zijn naam geschreven is in het boek des levens? Zou je daar zekerheid over kunnen krijgen, dat je hoort bij de uitverkorenen? Ja, dat kan. En hoe kan dat dan? Want u zegt net dat dat boek voor ons gesloten is. Onze vaderen hebben daar zo mooi over geschreven in de Dordtse leerregels. En ze zeggen zelfs dat alle uitverkorenen in dit leven die zekerheid krijgen, dat hun naam staat in het boek, hoewel bij onderscheiden trap en bij ongelijke mate, maar ze krijgen allemaal iets van die zekerheid. Dat houdt hen op de been, dat geeft hen kracht om te strijden. Hoe zouden ze anders overwinnen? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En hoe krijg je die zekerheid dan? Door te zoeken in dat boek des levens. Door nieuwsgierig na te gaan of de Heere je uitverkoren heeft. Nee, zo niet. Zo kom je niet tot die zekerheid. Hoe dan? Onze belijdenis zegt, als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in zichzelf met geestelijke blijdschap en een heilige vermaking waarnemen. En wat zijn dan die vruchten van de verkiezing? Wat vloeit er voort uit de verkiezing? Dan komt het. Het ware geloof in Christus. Kinderlijke vreze Gods. De droefheid naar God over de zonde. De honger en dorst naar de gerechtigheid. En als je dat nu mist, vrienden, vraag dan of de Heere dit wil werken in je leven. Dat geeft de troost der verkiezing. Dit zijn vruchten van de verkiezing. Niet zoals de remonstranten zeggen, oorzaken van de verkiezing. Want dan zou de mens de oorzaak zijn van zijn eigen zaligheid. Maar dat ware geloof, dat kun je krijgen omdat er een verkiezing is. Die droefheid over de zonde, die kan komen in je leven omdat er een verkiezing is. Die honger en dorst naar Christus, die kan er zijn omdat er een verkiezing is. Smeek daarom als je dat mist. En als je in je eigen leven deze dingen mag tegenkomen, dan geeft dat, zeggen onze vaderen, een heilige vermaking. En de Heere zegt, die namen, die ga ik niet meer doorhalen. Die overwint, zijn naam zal ik geenszins uitdoen uit het boek des levens. Die overwint, zijn naam zal daarin eeuwig staan. Gebeurt het bij een kerk dat er namen doorgehaald worden, maar dat zal met dat boek niet gebeuren. Aan de andere kant is het ook zo, dat er mensen zijn die denken dat ze in dat boek staan. Ze gaan er gewoon van uit. Ze zouden het zich eigenlijk niet kunnen voorstellen dat zij niet in dat boek staan. Dat zijn de overwinnaars in eigen kracht. En het is heel aangrijpend wat Matthew Henry van deze mensen zegt. Hij zegt, zij komen vaak voor hun sterven al openbaar. Ze komen openbaar in het verlies. Ze komen openbaar in het bevuilen van hun klederen. Ze komen openbaar in grove zonde. Ze komen openbaar in afval en verval. Het is een bewijs. Als ze niet tot bekering komen, is het een bewijs dat ze niet bij Gods verkorenen behoren. Ook al hebben ze dat misschien gemeend. Die verliest, die afvalt, die in de zonde eindigt, zijn naam heeft er nooit in gestaan. Ook al heeft hij zich erop beroemd. Maar die overwint, zijn naam stond erin. Dat was de diepste reden van de overwinning, het welbehagen. En dat welbehagen van God, dat is een onveranderlijk welbehagen, wat eeuwig voortgaat. Zijn naam zal nooit geschrapt worden. Hij is en blijft een inwoner van het nieuwe Jeruzalem. God zal zichzelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen als bij Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. We gaan naar de derde zegen. En ik zal zijn naam belijden. Ik zal zijn naam belijden. Vanmorgen 32 namen. En natuurlijk, als je vader en moeder in de kerk zitten, je broers en zussen, die weten dat jouw naam er ook bij is. Maar voor de gemeente is het eigenlijk onmogelijk om die 32 namen te onthouden. Je zult er enkele namen van onthouden. Je kent ook niet iedereen even goed. Maar weet je wat het mooie is van deze tekst, dat de Heere Jezus zegt, ik ken de namen van de mijnen. De Heere weet of ze ertussen zitten in deze lijst van 32. De Heere weet of hier mensen tussen staan, jongeren tussen staan, die het verloren hebben. Die erachter gekomen zijn, verloren, verloren, aan mijn kant voor eeuwig verloren. en die toch een honger en dorst hebben naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, een droefheid over de zonde, een verlangen naar een heilig, volmaakt leven. Mensen die misschien iets hebben leren kennen ook van de Heer Jezus Christus. De mijnen. Want de schapen van de Heer Jezus, die kennen zijn stem. Hij kent de zijne en zij kennen hem. En weet je, de Heer vergeet ze nooit. Hij kent die namen. Hij haalt ze er zo tussenuit. Hij weet hoe we belijdenis doen. Hij weet hoe we in het leven staan. En hij vergeet ze niet. En wat ik eigenlijk niet begrijpen kan, dat is, hij schaamt zich daar ook niet voor. Hij zegt, ik zal zijn naam belijden. Ik zal de naam van mijn echte discipelen en echte discipelinnen, die zal ik belijden. Wie ze dan ook zijn. Misschien wel veracht onder de mensen, want de ware gelovigen die hebben hier op deze aarde vaak een verachtelijke plaats. De wereld moet niet zoveel van hen hebben, want ze horen er eigenlijk niet bij. De wereld weet niet zo goed wat men moet met deze mens. Ze schamen zich er eigenlijk voor. Maar de Heer zegt, ik schaam mij daar niet voor. Ik zal zijn naam belijden. Dat betekent, ik zal hem erkennen. Ik zal hem aanwijzen, ik zal haar aanwijzen. En ik zal zeggen, die is van mij en die is van mij. Ook al schamen ze zich voor zichzelf. Ook al schamen ze zich voor hun eertijds. Ook al schamen ze zich voor al hun tekorten. Maar de Heere zegt, ik zal mij niet voor hen schamen. Ik zal hen belijden. En het woord belijden wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk een soort juridisch begrip. Dat heeft met het oordeel te maken. Dus de Heere wil zeggen, in het oordeel, dan zal ik het voor hen opnemen. Ik zal hen belijden voor mijn Vader. God de Vader is rechter. En als de zijnen voor de Vader staan, dan staan ze daar als zondaren. Dan kunnen ze voor de Vader, voor de rechter niet bestaan. Dan moet de Vader hen veroordelen. Maar Christus zegt, ik zal hen belijden, die overwint. Voor mijn Vader. Ik zal zeggen, Vader, deze is ook van mij. Ook voor hem, ook voor haar ben ik in de eeuwigheid tussen gekomen. En ook voor hem, ook voor haar heb ik geleden. Ik heb verzoening gevonden. Vader, verlos hem, verlos haar, dat hij of zij in het verderf niet nederdalen. Ik zal hen erkennen als de mijne. En ze zullen behouden worden. Ik zal ze belijden voor mijn Vader. Belijden, dat is hier het tegenovergestelde van verloochenen. En verloochenen, dat is zeggen, ik ken hem niet. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet wie zij is. De Heer zegt, ik zal hun openlijk aanzeggen. Ik heb hen nooit gekend. Ga weg van mij. Dat is het ergste wat er gebeuren kan, vrienden. Ben je lid van de gereformeerde gemeente geweest en je hebt netjes geleefd. En de mensen dachten misschien wel goed van je. En dan kom je voor de Vader en dan zegt Christus, ik ken haar niet. Ik heb niks met deze jongen, ik heb niks met dit meisje. Hij of zij hebben mij nooit nodig gehad in hun leven. Ik heb niks met die man, ik heb niks met die vrouw. Dat is het ergste wat ons overkomen kan als hij ons verloochent. Omdat wij hem verloochend hebben. Eigen schuld. En het allergrootste is, als ik daar sta, als jullie daar staan, en je ziet jezelf daar staan met vuile klederen, en je ziet jezelf daar staan als een verliezer, en je moet van jezelf zeggen, het is verloren. Als hij dan komt en zegt, Vader, maar die is van mij, Want hij, zij, heeft in het leven mij gedurig nodig gehad. Had de verwachting niet van zichzelf, maar heeft in de weg van dagelijkse bekering voortdurend naar mij gehongerd en naar mij gedorst. Ook voor deze heb ik voldaan. Ik zal zijn naam belijden. Wij kunnen de Heere verloochenen, dat zie je aan Simon Petrus. Zelfs Gods eigen kinderen kunnen dat. Maar de Heere verloochent zijn kinderen nooit. Hij komt voor hen op. Hij komt voor hen uit. En hij doet het niet alleen voor zijn vader, maar ook voor de engelen. Waarom? Omdat die engelen God dienen in der eeuwigheid en de uitverkorenen dienen in der eeuwigheid. Die engelen die staan klaar om degene die verliezen, om de afvalligen te werpen in de poel des vuurs. Die engelen die strijden voor Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. Als daar zo'n zondaar staat, dan komen de engelen als het ware al aan, gereed om die zondaar te werpen in het eeuwige vuur. Maar dan zegt Christus, nee, deze niet. Deze is van mij. Die is van mij. Ik zal ze belijden voor de engelen. En de engelen zullen hen dienen. Eeuwig. De engelen zullen voor hen zorgen straks op die plaats waar geen onreinheid meer zal zijn. Wat een rijke belofte. Kunnen er zomaar enkele dingen van zeggen, vrienden. Voor wie? Die overwint. Laat dat woord toch bij je blijven, die overwint. Als de strijd komt, als de verleidingen zijn, als er vertwijfelingen zijn, als er mensen met een andere leer naar je toe komen, als de duivel probeert je te laten struikelen, dan hoop ik dat deze woorden gedurig terug mogen komen in je leven. Die overwint. Die overwint. Kun je dat? Nee. In Christus wel. En daarom belooft gij door de genade Gods. Dan hoop ik dat je vanmorgen in je hart mag zeggen, ja, Heere. Door de genade Gods. Door de genade alleen. Amen.